vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlandse uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiening hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. De overheid geeft prikkels voor 250.000 inheden elektrische motorfietsen. Indonesië en Japan kwamen overeen de reikwijdte van de strategische partnerschappen uit te breiden. Dit is nieuwscomplex. De Indonesische overheid zal hulp bieden als stimulans van batterijgebaseerde elektrische motorvoertuigen voor elektrische motoren van 7 miljoen rupiah per eenheid. Toegewezen voor 250.000 eenheden motorfietsen in 2023. Maar liefst 250.000 eenheden motorfietsen bestaan uit 200.000 eenheden voor de aankoop van nieuwe motoren en 50.000 eenheden voor de conventionele fossiele motorfietsen conversie naar elektromotorfietsen. Dit werd gezegd door het hoofd van het Bureau voor Fiscaal Beleid, BKF, van het ministerie van Financiën, Febrio Nathan Kacaribu, in een persconferentie die in het netwerk in Jakarta maandag. In het steunprogramma van de overheid voor de aanschaf van de nieuwe elektrische motorfietsen omvatten elektrische motorfietsen die overheidssteun ontvangen, die geproduceerd in Indonesië met een binnenlandse componentniveau TKDN van 40% of meer. Vervolgens prioritair micro, kleine en middelgrote ondernemingen MSME's, met name ontvangers, mensen, zakelijk krediet KUR, ontvangers van productieve hulp voor micro-ondernemingen BPUM en een elektriciteitsklanten 450 tot 900 volt ampère. Volgens Kacaribu is dit bedoeld zodat het gebruik van elektrische motoren en productiviteit en zakelijke efficiëntie van MSME-actoren kan stimuleren. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi woonde de 8e strategische dialoogbijeenkomst bij tussen de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken. Deze bijeenkomst is het hoogste bilateraal mechanisme dat regelmatig wordt uitgevoerd tussen de twee landen. Retno Marsudi zei deze vergadering werd voor het laatst gehouden 3 jaar geleden in Jakarta en heeft dit jaar een eigen betekenis omdat het samenvalt met de viering van 65 jaar betrekking tussen Indonesië en Japan, 50 jaar betrekking ASEAN en Japan, het voorzitterschap van Indonesië en de ASEAN en het voorzitterschap van Japan in de G7. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi in een officiële verklaring op maandag verklaarde dat een van de hoogtepunten van de vergadering was een overeenkomst om het strategische partnerschap van de twee landen verder te versterken, dus handel- en investeringssamenwerking. Het gegeven blijkt dat in 2022 de totale handel tussen de twee landen het pre-pandemische cijfer zal overschrijden met een waarde van $42 miljard. Bank Indonesië en Bank of Korea op maandag stemden ermee in de bilaterale swap-overeenkomst in de lokale valuta van elk land te verlengen, bilateraal valuta swap regeling BCSA. In de officiële verklaring van Bank Indonesië in Jakarta verklaarde dat de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Bank Indonesië gouverneur Periwarjo en Bank of Korea gouverneur Ri Chang-yong. De BCSA-overeenkomst maakte uitwisseling van lokale valuta's van elk land tussen de twee centrale banken tot 10,7 biljoen in staat om Zuid-Korea KRW of 115 biljoen rupiah te wonen. De overeenkomst is bedoeld om de bilaterale handel aan te moedigen de financiële samenwerking te versterken die gunstig is voor de economische ontwikkeling van Indonesië en Zuid-Korea. De samenwerkingsovereenkomst tussen BCSA Bank Indonesië en Bank of Korea werd voor het eerst ondertekend in maart 2014 en de geldigheidsduur is meerdere keren verlengd. Het aantal stadion voor de U20 World Cup wedstrijden van 2023 kan worden teruggebracht van 6 naar 4 als de FIFA niet geschikt is om de wedstrijden te organiseren. Voorzitter van de Indonesische Voetbalbond PSSI en minister van Staatsbedrijven Erick Thohir liet maandag weten dat er een bericht van de FIFA is dat de FIFA het recht geeft om het aantal stadion terug te brengen tot 4. Eveneens kan het aantal opleidingsvelden worden teruggebracht. Volgens Thohir zou de FIFA het U20 stadion en trainingsveld na een hercontrole kunnen afschrijven. Op 21 tot 27 maart 2023 zullen FIFA functionarissen rechtstreeks de arena's inspecteren die voor het WK zullen worden gebruikt. Daarom belooft Thohir, die ook voorzitter is van het Local Organizing Committee LOC voor de U20 World Cup, om de 6 stadion die waren gepland voor 11 tot 13 maart voor het FIFA-bezoek te herzien. Het WK U20 2023 vindt plaats van 20 mei tot 11 juni in Indonesië. We gaan naar buitenlandse nieuws. Japan verwelkomt de stappen van Zuid-Korea om slachtoffers van dwangarbeid te compenseren. De Japanse regering verwelkomt de Zuid-Koreaanse beslissing die de slachtoffers van dwangarbeid tijdens de Japanse koloniale periode in Korea een vergoeding zal bieden. Tokio was van mening dat het een vorm was van soulswens om de relatie met Japan te versterken. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Yoshimasa Hayashi maandag zei dat de Japanse regering de stappen die de Zuid-Koreaanse regering op maandag hebben aangekondigd waardeerde in een poging om de gezonde Japanse-Zuid-Koreaanse betrekkingen te herstellen na een zeer ernstige situatie te zijn vanwege 2018 beslissingen. De beslissing van Hayashi van 2018 verwees naar de beslissing van het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof. Op dat moment won het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof de rechtszaak voor de slachtoffer van Japanse dwangarbeid. Het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof beval vervolgens twee Japanse bedrijven, namelijk de Mitsubishi Heavy Industry Limited en Nippon Steel Corp, om de slachtoffers te betalen. Zuid-Korea stelde officieel een vergoeding voor de 15 Koreanen die het slachtoffer waren van de dwangarbeid tijdens de Japanse oorlog. Compensatie zal worden gegeven via een openbare stichting ondersteund door de Zuid-Koreaanse regering. De Verenigde Staten maken zich zorgen dat Chinese havenkranen worden gebruikt om te spioneren in Amerikaanse havens, schrijft de Wall Street Journal. Hoogte plaatsen functionarissen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten en het Pentagon vergelijken een havenkraan met het paard van Troje. In de havenkranen zouden geavanceerde sensoren zitten die de herkomst en bestemming van containers kunnen registreren en volgen. De VS maken zich daarom zorgen dat China informatie verzamelt over materieel voor Amerikaanse militaire operatie wereldwijd. De kranen van de in China gevestigde fabrikant ZPMC staan volgens het ID onder de havens van Rotterdam. Ze hebben een hijshoogte van 56 meters en kunnen containers tot en met 26 rijen breed aan boord van schepen laden. ZPMC heeft naar eigen zeggen zo'n 70% van de wereldmarkt voor havenkranen in handen en heeft in meer dan 100 landen kranen verkocht. De spanningen tussen de Verenigde Staten en China zijn in de afgelopen weken flink afgelopen vanwege een vermeende Chinese spionagegeballon boven Amerikaans grondgebied. President Joe Biden besloot de ballon neer te schieten voor de oostkust van de staat South Carolina, terwijl China volhoudt dat het ging om een uit koers geraakte weerballon. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia met het commentaar. Indonesië is een land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Op basis van gegevens van het Royal Islamic Strategic Study Center, RISSC, in 2022, wordt de totale moslimbevolking in Indonesië geschat op meer dan 237,56 miljoen mensen. Dit bedrag komt overeen met 86,7% van de bevolking van het land. Dit vereist een economische behoefte gebaseerd op islamitische sharia met verwijzing naar halal normen. De beschikbaarheid van halal producten voor moslims in Indonesië is een lucratieve niche voor zakenmensen, zowel van micro, kleine en middelgrote ondernemingen als grote zakenmensen. Op basis van gegevens in het Islamic Finance Development Report 2020 staat de waarde van indicatoren voor de ontwikkeling van Indonesian Islamic Finance over het algemeen op de tweede plaats. Dan staat de ranking voor de Indonesische halal food categorie op de vierde positie, mode op de derde positie, media en recreatie op de vijfde positie, moslimvriendelijk reizen op de zesde positie, cosmetica en farmaceutica op de zesde positie en Islamic Finance staat ook op de zesde positie. Volgens de laatste gegevens van de 2020 zijn deze waarden gestegen, ondanks de storm van de COVID-19-pandemie. Eerder had president Joko Widodo zich ten doel gesteld dat Indonesië in 2024 zowel het centrum van de wereldwijde halal-industrie als het Mekka van de mode-industrie zou worden. Hij gelooft dat Indonesië een groot potentieel heeft om zich te ontwikkelen tot het centrum van de halal-industrie in de wereld. De verklaring van president Joko Widodo verwijst naar de moslimbevolking van Indonesië, de grootste ter wereld. In navolging hiervan hield vice-president Maruf Amin op maandag een ontmoeting met Japanse zakenleden in Osaka, Japan. Hij besprak de inspanningen van de regering om van Indonesië in 2024 het halalcentrum van de wereld te maken. Een daarvan is door het netwerk uit te breiden met Japan. Geschat wordt dat Japanse bedrijven die een halalcertificering van Indonesië hebben ontvangen, meer dan 600 miljard rupiah zullen investeren in halal producten. Het is te hopen dat deze halal producten in staat zullen zijn om te voldoen aan de behoeften van Indonesië, zelf voor export naar landen in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, evenals landen met veel moslimgemeenschappen. Om een wereldhalal centrum te worden, moeten verbonden partijen van stroomafwaarts tot stroomafwaarts extra hard werken en consistent zijn. Het bestaan van halal certificering in Indonesië wordt uitgevoerd sinds 1976. Dit begon met etikettering van niet-halal producten door het ministerie van Volksgezondheid. Natuurlijk moet de aanwezigheid van investeerders uit Japan in halal producten door de Indonesische kant zo goed mogelijk worden benut, vooral op het gebied van kwaliteit, verpakking, reinheid en nauwkeurigheid. Als Indonesië in 2024 het halalcentrum van de wereld wordt, zal de economische heropleving van Indonesië na de pandemie zich niet inbrengen voor alle Indonesiërs, aangezien de meerderheid van de Indonesische bevolking moslim is. Zo zullen zakenmensen genieten van de resultaten, vooral voor de micro, kleine en middelgrote ondernemingsproducten die hebben voor wezen te kunnen overleven tijdens de economische neergang als gevolg van de COVID-19-pandemie. Dat was het commentaar. Voice of Indonesia.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 7 maart 1967. De MPRS herriep het mandaat van president Sukarno. Tijdens een speciale sessie herriep de voorlopige volksoverlegvergadering of MPRS het mandaat dat aan Sukarno was gegeven als president van Indonesië. Bovendien herriep de MPRS ook de titel van de grote leider van de revolutie die door Sukarno werd gedragen. De eerste Indonesische president gaf toen officieel afstand van zijn macht vanaf 12 maart 1967. We gaan verder met de gebeurtenis van 7 maart 1978, dood van Silas Papare, de vechter voor het verenigen van Papua op het grondgebied van Indonesië. Silas Papare is een Indonesische nationale held En in december 1945 trachtte hij met zijn vrienden de jeugd in West-Irian, die lid was van het Papua-bataljon, te beïnvloeden om een rebellie tegen de Nederlandse kolonisten te beginnen. Zijn naam is vereeuwigd als de naam van een van de Parchim-klasse korvetoorlogsschepen van de Indonesische Marine KRI Silas Papare met een scheepsnummer 386. We beëindigen met de gebeurtenis van 7 maart 2007. Het vliegtuig van Garuda Indonesia gleed uit en vloog in brand op het vliegveld van Adi Sucipto, Yogyakarta. Het ongeluk kostte het leven van 21 passagiers en 1 bemanning. Garuda Indonesia vluchtnummer GA200 vliegt op de Jakarta-Yogyakarta route met 133 passagiers en 7 bemanningsleden. De resultaten van het onderzoek, gepubliceerd door de National Transportation Safety Committee, stelden dat de aanpak van Garuda Indonesia B737 te scherp was. De aanpak is de fase in de landing wanneer het vliegtuig nadert en afdaalt om op de landingsbaan te landen. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi, dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Dan
mata bersinar. Remah sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia met Indonesia Go. Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno Marsudi, had op donderdag een ontmoeting met Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in de zijlijn van de bijeenkomst van de G20 ministers van Buitenlandse Zaken in New Delhi, India. De bijeenkomst besprak regionale en mondiale veiligheidsuitdagingen. De officiële website van Amerikaanse ambassade in Jakarta citerend: de ontmoeting was een voortzetting van het telefonische gesprek tussen de twee ministers van Buitenlandse Zaken op 16 februari. Volgens de verklaring van de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, afgegeven door Amerikaanse ambassade in Jakarta, benadrukken minister van Buitenlandse Zaken Blinken en minister van Buitenlandse Zaken Retno op vrijdag de samenwerking tussen de Verenigde Staten en ASEAN tijdens het Indonesische voorzitterschapsjaar in het leiderschap van ASEAN en Indonesië op het gebied van onderwijs voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Ze bespraken ook regionale en mondiale veiligheidsuitdagingen, waaronder de aanhoudende crisis in Myanmar. Minister Antony Blinken benadrukte het leiderschap en succes van Indonesië bij het houden van een reeks G20-bijeenkomsten vorig jaar. Hij voegde toe: momenteel in het proces van actieve overdracht aan partners in India. Maar volgens hem is dit een sterke agenda om opvolging te geven aan een aantal zaken die Indonesische focus en initiatieven zijn. Blinken noemde ook het leiderschap in ASEAN. Hij zei dat Amerika en Indonesië dit jaar nauw samenwerken. Volgens hem is dit een goede gelegenheid om notities over de G20, over ASEAN en het ijzersterke strategische partnerschap tussen Indonesië en Verenigde Staten met elkaar te vergelijken. Hij voegde eraan toe: in zoveel dingen die van gemeenschappelijk belang en gemeenschappelijk belang zijn. Hetzelfde werd overgebracht door Retno Marsudi. Naast het uiten van haar dankbaarheid voor Antony Blinken tijdens het Indonesische voorzitterschap van de G20 vorig jaar, sprak Retno Marsudi ook haar hoop uit om weer met Blinken samen te werken om de bilaterale betrekkingen met Verenigde Staten en ASEAN te versterken. Retno Marsudi is er zeker van dat Antony Blinken het Indonesische voorzitterschap van ASEAN zal steunen en dat hij ASEAN centraal zal stellen. Dat was Indonesia Go.
Siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama, janji untuk saling setia atas nama cita-cita. Jarak memisahkan kita, semua berubah tanpamu. Sulit rasanya untukku, telah ku coba merelakan dan mulai melupakanmu. Tetap saja ku masih selalu merindu.
Indonesia.
Last Rush, the Batu Bolong Temple, is a founder touristic attraction and the curse for the Lombok and its cohort of Swarta State. Om precies te zijn, deze temple bevindt zich in Batu Bolong Hamlet, Patulayar District, West Lombok. De locatie van deze tempel is zeer strategisch omdat het slechts ongeveer 5 minuten van het toeristische centrum van Senggigi Beach of ongeveer 20 minuten van het centrum van Mataram City is. Volgens de geschiedenis werd de Batu Bolong Tempel in 1533 gebouwd door een wijze genaamd Dang Hyang Duyenra die uit Oost-Java kwam. Hij bouwde de tempel toen hij het hindoeïsme van Java naar Bali en uiteindelijk naar Lombok verspreidde. De naam van deze tempel is ontleend aan de vorm van de zwarte steen waar de tempel werd gebouwd. Deze grote heuvelsvormige rots heeft een gat aan de kust. Dit gat was vroeger een toegangsweg voor de lokale bevolking om goud te zoeken naar het Senggigi bos. Voor de aanleg van een grote weg aan de voet van de heuvels die West-Lombok-regentie met de Noord-Lombok-regentie verbond. Als het water zich terugtrekt, kun je door het rotsgat gaan en je komt meteen bij Pantai Sit. Een lange strand, er zijn geen gebouwen rond het strand, alleen een paar kleine kraampjes. Gewoon door het betalen van de 20.000 rupiah kun je het tempelgebied betreden. De portiers geven je een gele sjaal die om je middel is gebonden. Als blijk van de waardering dat je een tempelgast bent, wees niet te luidruchtig als je het tempelgebied betreedt. Want dit is een huis van aanbidding. Rond de Batu Bolong Tempel zijn er ook veel accommodatie beschikbaar als toeristen langer willen genieten van de natuurlijke schoonheid rond deze tempel. Pas luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië van vandaag. Tot ziens!
kembali bersama lagi di sini, di tempat yang dulu kita berjumpa. Apa kabar kawan, lama tak jumpa, senangnya bertemu kembali. Kenangan yang dulu kita hadirkan di dalam ikatan persahabatan, tetaplah berseri dalam harmoni sebagai sahabat abadi. Bersama di dalam irama, jangan putuskan tali
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u te introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoeks en Technologie van de Republiek Indonesië. De thema voor vandaag is bedanken. Veel luisterplezier.
Saya bantu, Pak.
Terima kasih.
Sama-sama.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal het twee keer langzaam zeggen, u kunt het namelijk herhalen. Terima kasih. Terima kasih. Betekent dank u. Sama-sama. Sama-sama. Betekent geen dank. In het dialoog hoort u de woorden terima kasih en sama-sama. Om te bedanken in het Indonesisch zeggen we terima kasih. Of in de informele situatie kunnen we makasih, alleen second. Makasih is an off-courting van terima kasih, but for the formuler situasi, gebruiken we terima kasih. En om te beantwoorden, zeggen we maar sama-sama. Sama-sama betekent geen dank. Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Saya bantu, Pak.
Terima kasih.
Sama-sama.
Dat was Prekmar Bahasa voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesia. Vandaag presenteren we een Maleis liedje met de titel Cinta Berbisa door Laila Hashim. Dit liedje werd gepopulariseerd door Laila Hashim, een Maleis liedje. Dit liedje geeft een vrolijk en dit vertelt over liefde die het hart pijn doet, omdat Mina de beloften en Eden zijn gezegd verbrengt. Ook al is het hart bedroefd, er is geen zinvolle spijt voor deze liefde. Hier is Laila Hashim met Cinta Berbisa. Veel luisterplezier.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
kita hiburkan hati dengan lagu Joget Barela.
Joget Barela.